Een verenigd Europa is een eeuwenoude christelijke traditie. Hele goede morgen en welkom bij deze allereerste special van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastiaan Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. Zoals bijna iedere morgen rijd ik weer door de Zandvoortse duinen met mijn twee trouwe viervoetertjes Masha en Dexter. En terwijl ik dat doe, bespreek ik in de normale afleveringen van deze podcast gewoon diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen die nu spelen. Nu is dit een special. En waarom is het een special? Omdat ik dan net iets langer inga op een specifiek onderwerp. En daarbij dus ook de geschiedenis pak. De geschiedenis pak om duidelijk, u, de luisteraar en of kijker van deze podcast, eventueel tot ander inzicht te komen. Of in ieder geval goed genoeg geïnformeerd laten zijn. Zodat u op alle juiste informatie vanuit de geschiedenis al in feite kan kijken naar, naar dat specifieke maatschappelijke of politieke onderwerp. Nu zal ik deze specials niet elke week gaan maken. Zelfs niet elke twee weken. Deze specials maak ik, denk ik, ongeveer één keer in de maand. Omdat ik dan ook voldoende tijd heb om een specifiek onderwerp voldoende uit te pluizen en dan ook de geschiedenis erbij te halen. En de geschiedenis haal ik erbij eigenlijk net zoals bijvoorbeeld een zeer goede podcast die ik iedereen kan aanraden, Betrouwbare Bronnen doen. Zij doen het natuurlijk wel met een echte historicus. Ik pretendeer dat absoluut niet te zijn. Alleen ik heb wel altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. En ook omdat geschiedenis je heel vaak toch wel wat kan leren. Waarom misschien en ook wel eens tot andere inzichten kan brengen over een specifiek onderwerp. Nou, welk onderwerp gaan we als allereerste behandelen? Europa. En waarom gaan we dat doen? Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren in heel Europa steeds meer geluiden over, anti-Europa geluiden. Bang dat we onze soevereiniteit kwijtraken, bang dat onze tradities weggaan, et cetera, et cetera. Ik stuitte op dit heel vaak en dan kan ik heel vaak met argumenten komen waarom het Europa wel een goed idee is en ja, Europa is niet democratisch, et cetera, et cetera. En dat kan ik allemaal aanvoeren van, joh, het is niet democratisch, maar als je eruit stapt, dan heb je helemaal niks meer te zeggen. Je kan beter erin zitten en zo proberen om Europa democratisch te maken, et cetera, et cetera. Bovendien, bijvoorbeeld milieu, de milieu- en de stikstofcrisis moeten eigenlijk Europees aangepakt worden. Dat kan je als klein landje sowieso al niet. Genoeg redenen die ik kan aanbrengen om in Europa te blijven, / waarom Europa een goed idee is. Echter, dat zijn wel hedendaagse ideeën. Echter, dat zijn ook onderwerpen waar ik een bepaalde manier van denk. Ja, en er zijn mensen die daar gewoon anders over denken. Nou weet ik zeker dat ook, als ik de geschiedenis erbij pak bij Europa, dat ik echt niet iedereen overtuig. Maar misschien een paar wel. Of ik haal in ieder geval één argument weg. Want ons land is volgens bijvoorbeeld een van de grootste tegenstrevers van Europa, is ons land opgezet uit een joods-christelijke traditie. En vooral die joods-christelijke tradities moeten behouden worden. Nou, de meeste mensen weten al gelijk waar ik het over heb. Ik heb het natuurlijk over de beste man Geert Wilders. En ik heb het daarmee ook gelijk over de PVV. Nou, Forum voor Democratie doet eigenlijk ook hetzelfde. Die zegt niet zo snel Joods erbij, omdat daar toch enig antisemitisme in die partij leeft. Maar in feite zegt hij ook hetzelfde van, joh, de christelijke tradities die ons land heeft, moet eigenlijk blijven bestaan. Want dat is Nederlands. Alleen, doordat zij anti-Europa zijn, gaan ze eigenlijk in tegen hun eigen traditie. En ik zal vandaag uitleggen in deze special waarom dat is. Want Europa, een verenigd Europa, is een heel oud, al eeuwen oud, idee van de christenen in Europa. Het is een christelijke traditie. En ik ga u precies uitleggen hoe, waar en wanneer deze traditie in principe en door wie deze traditie eigenlijk is ontstaan. Nou, om even terug te gaan naar waarom een verenigd Europa een christelijke traditie is. Nou, dat komt eigenlijk al, de allereerste die dat al gedaan hebben, waren de Romeinen. Natuurlijk waren de Romeinen, vanuit Italië en zo, waren natuurlijk niet in het begin al christelijk. Dat was helemaal niet zo. Toen zij Europa veroverden, toen waren zij absoluut nog niet christelijk. Toen had je nog gewoon het Romeinse geloof, wat heel erg gebaseerd was op het oorspronkelijke Griekse geloof en de Griekse mythen en zagen. En dat was, ja, heel eerlijk gezegd, dat werd min of meer door de Romeinen verspreid. En wat deden de Romeinen nou? Heel slim, toen die tijd al. Zij namen van iedere regio, als daar een bepaalde god of een bepaalde natuurgeloof of wat dan ook belangrijk was, en die had bepaalde feesten, dan namen ze dat feest over, maakten er een soort verhaaltje in de eigen mythologie van, en zorgden ervoor dat die feesten, zeker als ze door hele grote groepen en stammen werden gevierd, dat ze geïntegreerd werden in het Romeinse geloof. En in ieder geval in dat gebied. Zodat deze mensen nog steeds gewoon hun feestdagen konden vieren, et cetera, et cetera. Soms werd zo'n feestdag gekoppeld aan de keizer. En dan werd het gewoon een verering van de keizer. Waardoor, nou ja, het voor hele groepen Europese stammen eigenlijk gewoon gunstig was om onder de Romeinse bezetting te leven. Tuurlijk, er zijn altijd tegenstanders geweest. Met name, toen die tijd heette dat anders, maar in principe de Saksen in voormalig Duitsland en dergelijke. Daar is altijd heel veel strijd geweest ten opzichte van de Romeinen. Dat komt later nog wel een keer terug. Onthoud dat, want zometeen hebben we nog iemand die, nou ja, een verenigd Europa, christelijk verenigd christelijk Europa nastreefde, die er uiteindelijk, vooral met name in Duitsland stuitte en continu daar gedoe had. Nou, dat gold ook voor de Romeinen. Vooral daar hadden ze problemen. En natuurlijk met de Schotten. Ze hebben natuurlijk tot en met Engeland eigenlijk weten te de angelen tot en met, tot aan Schotland ongeveer. De Hadrian's Wall is daar ook gebouwd natuurlijk, weten te bezetten. En hebben jaren, volgens mij in 400 jaar ongeveer, ook in Engeland gezeten. Natuurlijk in de rest van Europa zaten ze al vele malen langer. Maar dat was nog geen christelijke verenigd Europa. Maar ja, toen kreeg je natuurlijk Constantijn. De keizer Constantijn, en die zat in een dupe, in dubio. Die was zelf, was nog niet christelijk. Die had een ander geloof. Ik ben even de naam, daar hebben we een keer een podcast over gemaakt. Maar die had een ander geloof. Maar ook niet het standaard Romeinse geloof, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar die heeft eigenlijk het christelijke geloof, de Bijbel samengesteld. De juiste testamenten samengesteld die we nu dus nu nog steeds hebben. Die heeft het christelijke geloof als hoofdgodsdienst aangenomen. En die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat het christelijk geloof wijd verspreid werd over het hele Rijk. Nou heeft hij er ook voor gezorgd dat Verenigd Europa niet helemaal meer een Verenigd Europa was. Aangezien, heel eerlijk, een Verenigd Europa eerst was het Romeinse Rijk natuurlijk één groot Romeinse Rijk vanuit Rome geregeerd. En dat was tot en met Jeruzalem en tot en met Turkije en ook Egypte, et cetera, hoorden erbij. Nou, later in zijn regering al, hij zelf is naar wat we nu Boedapest noemen, verhuisd. Heeft dat als centrum van de macht gedaan. Maar daardoor ontstond vooral na zijn regering eigenlijk twee rijken. Je had een keizer in Boedapest en je had een keizer in Rome. Je had dus het westelijke Romeinse Rijk en je had het oostelijke Romeinse Rijk. Dat is na Constantijn ontstaan. Nou, ook in het oostelijke was gewoon het christendom was de hoofdgodsdienst. En in het westelijke was ook het christendom de staatsgodsdienst. Dat heeft Constantijn ingezet. En daarna was het normaal. Nou hebben de Romeinen niet als christenen zijnde, hebben niet heel erg huisgehouden dat ieder geloof, ander geloof, meteen onderdrukt werd. Maar, heel eerlijk, het was wel een verenigd christelijk Europees rijk geworden. En dan had je op een gegeven moment twee rijken. In principe dus het oostelijke, wat later het Byzantijnse Rijk werd, wat ook altijd, christelijk is geweest, wel heel veel tegen de moslims later heeft moeten vechten. Maar in principe, Byzantijnse Rijk was een christelijk rijk. Wat oorspronkelijk natuurlijk het oostelijke Romeinse Rijk was. En later en het Westelijke Rijk was natuurlijk gewoon Europa. Met Engeland erbij, met Duitsland erbij, et cetera, et cetera. Nou, je hebt na Constantijn, nadat die splitsing kwam tussen het Oostelijke en het Westelijke, heb je wel een hoop gedoe gehad met keizers. Want je had twee keizers, natuurlijk eentje in Hongarije in Boedapest zitten. En de andere had je natuurlijk in Constantinopel heette toen die tijd nog. En de andere had je in Rome zitten. Nou, op een gegeven moment kreeg je ook er eentje in Frankrijk. Vooral in het westelijke Romeinse Rijk kreeg je heel veel gedoe rondom keizers. Elke 4 jaar was er wel weer een nieuwe. Er heeft zelfs eentje in Engeland gezeten. Elke 4 jaar was er wel een nieuwe. Op een gegeven moment had je zelfs 3 keizers tegelijk in het westelijke. Dat heeft eigenlijk langzamerhand de val van het Romeinse Rijk betekend. We moeten daar niet vergeten dat het westelijke Europese Romeinse Rijk als eerste viel. En het later dus Byzantijnse Rijk eigenlijk niet gevallen is. Het is alleen overgenomen door werd niet meer een keizer, het werd een koning. En later, heel veel later, is dat weer het Romaanse gebied, wat onder met name de Habsburgers werd geregeerd. Maar goed, nou loop ik even voor op de geschiedenis, voor in de geschiedenis. Waarom is het de christelijke traditie een verenigd Europa? Nou, omdat de Romeinen christelijk zijn geworden. Het christelijke geloof begonnen te verspreiden over hun hele rijk. En hun hele rijk bestond met name over een compleet verenigd Europa. Nou, later werden het 2 Europa's. Het Byzantijnse Rijk en het wat nu Europa is. Maar dan nog heb je het over 2 vrij grote christelijke rijken die ook heel veel samenwerkten. Ze hadden namelijk geen oorlog met elkaar. Het was gewoon een afspraak onderling. Waardoor, misschien als mensen nu wel zeggen een zuidelijk en een noordelijk Europa, dat misschien een oplossing wordt. Nou, misschien is dat in de toekomst ooit zo, dat je een zuidelijk en een noordelijk Europa, eigenlijk 2 soorten, en ze werken elkaar niet, proberen elkaar dan niet te veel tegen te werken. Nou ja, dat kan. Ik zie het niet zo zitten met de huidige globalisering natuurlijk. Maar in feite zou dat ook nog niet eens zo nieuw zijn, want dat heeft er al eerder bestaan tussen het Byzantijnse en het westelijke, of het oostelijke en het westelijke Romeinse Rijk. En dat was dus vanuit, niet vanuit het christendom, maar uiteindelijk werd dat hele rijk christelijk. Goed, dan kan je zeggen, ja, maar dat is toch niet gelijk een traditie? Nee, dat klopt. Het was niet meteen een traditie en ja, dan, je kan niet zeggen dat de christelijke traditie ervoor gezorgd heeft dat het Romeinse Rijk ontstond. Absoluut niet. Maar dat Romeinse Rijk, ik vertel dit omdat dat een voorbode is voor wat er later gebeurde. Nadat de, met name dus het westelijke Romeinse Rijk in elkaar stortte, en eigenlijk het oostelijke Romeinse Rijk overging van Romeins Rijk naar een Byzantijns Rijk. Geregeerd door een koning en niet meer door een keizer. Want in feite moest het hele systeem van een paus en dergelijke nog echt ontstaan. Dat is wel toen die tijd tijdens de Romeinen eigenlijk al wel een beetje ontstaan. Maar in dat opzicht waren zij... Kijk, een keizer werd nog niet benoemd door de paus. Die in eerste instantie, Constantijn was al keizer voordat hij het christendom als hoofdgeloof. Later, pas aan het eind van de, van het Romeinse Rijk, begon dat de inzegening van de paus voor de kroning, dat je dan keizer werd, begon toen een beetje te ontstaan. Omdat je dan ook vanuit God de aangewezen persoon was om dat rijk te leiden. Alleen met al dat gedoe tussen al die keizers die elke 4 jaar ongeveer vermoord werden, et cetera, was het nou niet zo dat dat meteen al traditie was. Want ja, de keizer zat net en de kroning had nog niet eens plaats kunnen vinden of hij was alweer vermoord. Later is dat wel gewoon een traditie geworden. Ook om eigenlijk duidelijk te maken dat de kerk heel veel macht had. Het Paapse Rijk, zoals het vaak later, is natuurlijk namelijk veel groter geweest. Want iedereen binnen Europa en nou ja, toen die tijd het Byzantijn of het Westelijk Romeinse Rijk en het Byzantijnse Rijk. Iedereen viel wel onder het Paapse. Nou. Ik kan wel aangeven wanneer die traditie echt is ontstaan. Die traditie is namelijk pas echt ontstaan op het moment dat er een zekere Franse koning kwam. Maar daar gaan we het zo verder over hebben.
Hallo, mijn naam is Bastiaan Toornent en dit is Uit de Schulden, de weg van de meeste weerstand. Uit de Schulden is een verhalende podcast waarin ik u met droge humor, waar gebeurde komische anekdotes en zeer schrijnende situaties vertel hoe ik uit de schulden wist te komen. Ik vertel u alles over de vele vooroordelen waar ik tegenaan liep. Ik vertel u alles over de onbegrijpelijke bureaucratische processen waar ik aan deel moest nemen. En natuurlijk vertel ik u ook hoe ik de dupe werd van misdadig overheidsbeleid. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier.
Goed, en welkom terug. Nou gaan we het gelijk hebben over de val van het Romeinse Rijk en wat er toen gebeurde in met name het westelijke deel van Europa. In Europa kreeg je namelijk, in het westelijke deel, kreeg je namelijk dat het eigenlijk langzamerhand verdeeld werd onder drie gedeeltes. Je had vooral met het noorden, wat nu Duitsland, Engeland of Nederland, Denemarken en zo was, daar had je het Saksische Rijk. Het had een andere naam, Antolia of zo, volgens mij. Maar dat, nou ja, daar moet u me niet op vastpinnen. Dan had je Bulgarië. En dat is niet wat nu Bulgarije is of dergelijke, maar Bulgarië is het gedeelte waar, dat is wel eens verschillend geweest, dat Nederland viel de ene keer onder Bulgarië en later weer onder het Saksische Rijk, het Antolia Rijk. Maar het Bulgarië gedeelte, dat was eigenlijk onderste stukje van Frankrijk, of tenminste het noordelijkst klein stukje van Frankrijk, maar met name richting Tsjechië. En dan een klein stukje Oostenrijk, een klein stukje wat nu Joegoslavië is en zo. Of tenminste in Joegoslavië bestaat uit Servië en Kroatië en zo is. En dan had je het Franse Rijk en dat was natuurlijk eigenlijk het zuidelijk gedeelte van Frankrijk, want niet het gehele Franse gedeelte valt daaronder. En je had het gedeelte waar nou ja, nu van gezegd wordt dat Spanje, want Spanje was apart hierin. Waarom is Spanje apart? Omdat dat ook in die periode kwamen de Moren op. Spanje was een zeer arm gebied. En doordat het zo arm was, wilde eigenlijk ook het Franse Rijk en dergelijke niet hebben. En dan had je nog Italië, wat eigenlijk uit diverse kleine landen bestond. Ik moet even mijn hondjes roepen. Masha, Dexter, kom op! Italië bestond uit verschillende gebieden, zoals het Lombardije. Nou ja, dat kennen we nog steeds. De streek Lombardije kennen we nog steeds. Nou, dat was toen die tijd ook al een streek en het was een soort koninkrijkje. En dan had je het gedeelte waar Venetië nu onder valt. Je had natuurlijk het Roomse gedeelte. Nou, dat Roomse gedeelte, dat was van de paus. En eigenlijk was het gedeelte wat van de paus was, het enige gedeelte wat nog over was gebleven van het Romeinse Rijk. Want de paus is direct ontstaan vanuit de Romeinse keizer eigenlijk. Of tenminste de westelijke Romeinse keizer. Alleen hij was nu vooral met name de kerkleider. En het echte landsgebied van de paus, dat was niet zo groot. Dat was gewoon een klein gedeelte, middengedeelte van Italië. Maar in feite zijn gelovigen zaten volgens de paus in heel Europa. Nou, officieel was dat helemaal niet zo. Want het Saksische Rijk bijvoorbeeld, waar ik het net over had, het Antolia, daar ook hier dus gedeelte in Nederland, was nog helemaal niet christelijk geworden. Toen de Romeinen wegtrokken uit die gebieden, hebben ze gewoon hun eigen geloven weer aangenomen. Heel veel mensen geloven dat dat een Wicca was. Nou, het was niet echt Wicca, maar ze geloofden wel meer in natuurgoden, et cetera, et cetera. Nou, het Bulgarië-gedeelte van nou ja, Luxemburg tot Tsjechië en dat soort dingen, dat was een gedeelte, wel christelijk gedeelte niet. Het enige wat echt wel christelijk is gebleven na de val van het Romeinse Rijk, dat was het Franse Rijk. Dan bestond het Franse Rijk natuurlijk alleen maar uit een gedeelte van Frankrijk. Niet eens het noorden wat we nu zien als het noorden van Frankrijk. Maar een gedeelte van Frankrijk, Zwitserland. En dat was het. Dat was het Franse Rijk. Maar daar kwam een specifieke koning. En die koning, toen eigenlijk gewoon een krijgskoning hoor, want het had niks met een adellijke familie te maken. Dat was toen die tijd nog helemaal niet. Ze weet ook niet precies waar hij geboren is. Ze weten zelfs niet het precieze jaartal. Het kan 742 zijn na Christus, maar het kan ook 748 zijn na Christus. Er zijn wat geschriften teruggevonden, maar die spreken elkaar tegen. Dus daarom weten ze het niet wanneer hij precies geboren is en waar hij precies geboren is. Wat ze wel weten is dat in 768 na Christus kwam dus een nieuwe koning in Frankrijk. En dat was koning Charlemagne. En Charlemagne is eigenlijk de eerste die de christelijke traditie startte van het verenigen van Europa. En dan kan je zeggen, ja, maar één koning die dat doet, dat is toch niet meteen een traditie? Nee, dat klopt. Maar je moet het zo zien. Je had al dat het christendom de staatsgeloof was van de Romeinen de laatste 200 jaar dat het Romeinse Rijk heeft bestaan. Nou, nadat dit Romeinse Rijk in elkaar was gevallen, werd het gedeelte niet meer christelijk. Maar toen kwam dus Charlemagne in 768 na Christus. En het eerste wat die deed, was dus gebieden veroveren. Het Franse Rijk, zo werd het toen die tijd al genoemd, het Franse Rijk van de Franken, werd vergroot. Als eerste werd het toen die tijd Bulgarije veroverd. Dus Oostenrijk, een stukje Tsjechië, hoe heet het, tot aan wat we nu... Joegoslavië en zo noemen. Niet Joegoslavië, wat we als Servië en Kroatië noemen. Tot daaraan werd het eigenlijk veroverd door deze beste Charlemagne. En hoe veroverde hij het nou? Ten eerste natuurlijk met gewoon veldslagen. Het was ook gewoon een oorlogskoning. Een koning die vooral zijn gebieden uitbreidde door... oorlog te voeren. Mensen waren wel heel trouw aan hem. Want wat deed hij? Mensen die dus voor hem vochten, en zeker de wat rijkere mensen die voor hem vochten, die kregen van hem stukjes gebied. Zo is eigenlijk min of meer het adellijke hertogdommen en dat soort dingen ontstaan in Europa dan. Omdat hij met name stukjes gebied, een beetje wat de Romeinen al deden met prefecten. Maar dat was natuurlijk altijd maar heel kort van dien en je kon opeens als prefect ergens anders naartoe gestuurd worden. Dat deed Charlemagne niet. Nee, je gaf hem een stukje gebied. En dat gedeelte was dan van die persoon. Mits hij natuurlijk wel bleef vechten in de oorlogen. Die koning Charlemagne, eerst koning Charlemagne, ging veroveren. Nou, en het eerste was dus het Bulgarije wat veroverd werd, waardoor het Franse Rijk heel behoorlijk groot werd. Want dat was dus een, het Byzantijnse Rijk was al een stukje kleiner geworden. Dus dat was tot aan, min of meer... tegen Griekenland aan. Griekenland viel wel nog onder het Byzantijnse Rijk. Maar in feite tot bijna de Zwarte Zee werd van het Franse Rijk. Nou, dan krijg je dus dat hij daar stopte hij niet. Nee, hij ging in eerste instantie ging hij naar de paus om... aan te geven, joh, ik ben trouw aan u. Ik wil het christendom verspreiden. En dat deed hij niet met zachte hand, hoor. Hij verspreidde het op een manier dat je zei... laat ik het zo zeggen, dat was niet zo netjes dat hij het op die manier verspreidde. Hij zorgde ervoor dat er heel veel geweld was door de hele... door zijn hele rijk heen. En iedereen die zich niet, niet onderwierp en niet zich liet dopen, die werd gewoon geëxecuteerd. En dat ging van de gewone bevolking tot hele rijke mensen aan toe. Ze moesten allemaal trouw zweren aan hem. En ze moesten trouw zweren aan het christendom. Dus aan de, aan de paus. Nou, dat is op zich allemaal... goeiedag!
Hoi!
Dat is op zich allemaal... normaal. Dat zeg ik niet goed. Het is niet normaal. Het is, dat is op zich... oorlogskoning die gaat gebied veroveren en vindt dan ook dat iedereen zijn geloof aan moet hangen. Alleen, hij had er een grotere bedoeling mee. Hij wilde gewoon echt dat iedereen zich trouw zweerde aan christendom en dat hen dus ging verbinden. Maar hij had daarmee een probleem, want op die manier plunderen en dorpen verbranden, et cetera, dat stond toch in de Bijbel dat niet mocht, juist niet christelijk was. Nou, daar heeft hij had hij enige moeite mee. Dus voordat hij verder ging met veroveren, is hij naar de paus gegaan. En heeft hij om pauselijke toestemming gevraagd. Want als de paus zijn doel zou ondersteunen, ja, dan had hij natuurlijk eigenlijk min of meer een vrijbrief van God om dit te doen. En ook die gruwelijkheden uit te voeren, als het maar als resultaat had dat veel meer mensen zich onderwierpen aan het christelijke geloof. Nou, de paus zag dat wel zitten van toen die tijd, want die had natuurlijk zelf maar een heel klein gebiedje. En het enige wat de paus daar wel van heeft gezegd, van nou ja, ik sta boven jou als geestelijk leider. En je zal van elke verovering een klein stukje gebied of een klein stukje rijkdom af moeten staan aan de kerk. Maar dan benoem ik jou als Magna Carta. Nou, weet ik even niet meer het Latijnse woord ervoor. En wat eigenlijk niks anders betekent dan keizer. Als de eerste keizer. Nou, meneer werd gekroond. Deze Charlemagne's koning. Werd min of meer gekroond als die Magna Hupplepup. Dus de eerste keizer van Europa. Of tenminste de Franse keizer werd toen gezegd. Want hij was natuurlijk het Franse Rijk. En toen ging meneer naar het Antolia en dat heeft hij ook veroverd. Nederland viel toen onder het Franse Rijk. Wat later het Romaanse Rijk werd, dus, en ook het oude Byzantijnse Rijk, dat werd ook voor het grootste gedeelte veroverd door deze Charlemans. Het enige wat niet echt veroverd werd, was een klein stukje van Duitsland tegen Denemarken aan. En Denemarken, want daar zaten de Saksen nog. En deze Saksen die kwamen continu in, bij iedere verovering die er wel even was, want ze verloren ook wel strijden, dan kwamen ze weer in opstand. Nou, Charlemans heeft meerdere keren geprobeerd om ze te onderwerpen aan het christendom. En dat is gewoon niet gelukt. Want ze kwamen steeds weer in opstand. En natuurlijk, christendom is daar ook wel wat verspreid. En natuurlijk, het gedeelte Tsjechië en het meeste gedeelte wat wij nu zien als Duitsland, dat was allemaal wel onderworpen aan het christendom. Die hebben zich gewoon allemaal laten bekeren. Maar het stukje, het bovenste, het noordelijk gedeelte van Duitsland en nu en Denemarken, die gaven zich niet over. Dat waren de Saksen en die kwamen elke keer in opstand. Maar wat had deze meneer tot 814 als volledig rijk, het Franse Rijk, dat was een heel groot gedeelte wat nu nog steeds Europa is. Tuurlijk, Engeland hoorde er niet bij, maar heel eerlijk, nu hoort Engeland er ook niet bij. Denemarken is maar een klein onderdeel, want die doet natuurlijk niet mee met de euro. Nou, heel eerlijk. Als je daarnaar kijkt, Europa nu zo is, is het ongeveer wat Europa nu is. Slechts wat Europa potentieel dient te worden. Dat was het Franse Rijk. En allemaal uit een christelijke oogpunt om het christendom te verspreiden. Nou, wat deed deze man ook? Net wat ik al eerder zei, hij zette allemaal mensen neer die voor hem vochten, kregen een gedeelte van de gebieden. Die moesten natuurlijk ook christelijk zijn. En was je dat opeens niet meer, dan werd je ook aangevallen. Nou, Italië was natuurlijk niet helemaal veroverd. Het Lombardije wel, dat werd wel door hem ingenomen. En een gedeelte van Lombardije werd gegeven aan de paus als gebied, als extra gebied erbij. En een gedeelte hield hij zelf. Nou, toen deze man op zijn sterfbed lag, heeft hij zijn land niet aan zijn zoons gegeven, want daar had hij ruzie mee, maar aan zijn drie kleinzoons. Dat zijn zijn opvolgers geweest. Aan zijn drie kleinzoons kregen ieder een gedeelte van het gebied. En dat is eigenlijk uiteindelijk wat wij later kennen, wat er toen is ontstaan, is eigenlijk wat we zien als het Pruisische Rijk, of in ieder geval het oude Duitse. Daarnaast het Romaanse Rijk van de Habsburgers. En het Franse Rijk van de Fransen. Nou moeten we er even heel duidelijk bij zeggen dat Spanje hier absoluut niet bij hoorde. Spanje was een heel arm gebied, weinig grondstoffen, wat dan ook. En daar hadden de Mooren veroverd. Het Moorse Rijk, het duizendjarige Moorse Rijk, had Spanje veroverd. Wordt nog wel eens vergeten. De Mooren waren de moslims. En wat ook heel veel vergeten wordt, is dat bijvoorbeeld zo'n Chamberlain, die nogal van het verspreiden was van het christendom, die was ook samenwerken met de moslims. Hij heeft wel af en toe strijd gevoerd tegen ze om heel duidelijk zijn gebied te duidelijk te maken. Maar in feite had hij behoorlijk veel respect voor het Moorse Rijk, dus voor de moslims, want hij vond hen beter in bouwkunde, beter in geletterdheid, beter in kunst en dus ook eigenlijk beter als cultuur. Hij vond het alleen jammer dat ze moslims waren en niet christelijk. Nou, daar kunnen wij nu, moet ik heel eerlijk zeggen, en vooral kijkend naar de twee partijen die ik in het begin van deze aflevering van deze special heb genoemd, nog wat van leren. Want deze christelijke mensen die de christelijke traditie van één Europa hebben gestart, deze hadden heel veel respect voor het Moorse Rijk. Het ging mis, met name op het moment dat de Mooren Israël afsloten. En hoe kwam dat? Dat kwam door de paus. De pausen waren vooral de uitlokkers van de kruistochten en niet de koningen / eerste Franse keizer Charlemagne. Dat was dus werkelijk een keizer van Europa. Deze man, daar is veel minder van bekend. De meeste mensen kennen dit niet, dit hele verhaal niet. En ergens is het wel jammer, want het is natuurlijk een onderdeel van de Europese en dus ook van de Nederlandse geschiedenis. Dat een Franse oorlogskoning uiteindelijk de keizer van Europa werd. De vervolg. Want er zijn nog meer mensen geweest die eigenlijk een soort zelfde hebben gedaan. Want doordat Chamberlain, dat moet ik er even bij zeggen, het verdeelde onder zijn drie kleinkinderen, kreeg je natuurlijk eigenlijk weer drie rijken. Wat ik al zei, het Pruisische Rijk, het Habsburgse Rijk, wat eigenlijk het Romaanse Rijk later weer is geworden, en het Franse Rijk. En die gebieden hebben heel lang bestaan. Alleen het Habsburgse Rijk werd natuurlijk wel wat groter. En daar gaan we het straks over hebben. Tot zo.
Hallo, mijn naam is Bastiaan Toornent en dit is Uit de Schulden, de weg van de meeste weerstand. Uit de Schulden is een verhalende podcast waarin ik u met droge humor, waar gebeurde komische anekdotes en zeer schrijnende situaties vertel hoe ik uit de schulden wist te komen. Ik vertel nu alles over de vele vooroordelen waar ik tegenaan liep. Ik vertel u alles over de onbegrijpelijke bureaucratische processen waar ik aan deel moest nemen. En natuurlijk vertel ik u ook hoe ik de dupe werd van misdadig overheidsbeleid. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier.
En welkom terug. Goed, het Europa, het Verenigde Europa, het eerste echte Verenigde Europa vanuit een christelijke traditie, is natuurlijk, werd verdeeld onder drie kleinzonen van de eerste Franse keizer. En deze kleinzonen die hebben het wisselend gedaan, althans hun nakomelingen hebben het wisselend gedaan. Je had het Saksische Rijk, min of meer. Het Pruisische Rijk. Nou ja, dat ging redelijk goed. Weliswaar verloor zij het gebied van Luxemburg en Nederland bijvoorbeeld aan en een gedeelte van Noord-Frankrijk aan wat later het Habsburgse Rijk werd. En de eerste echt benoemingswaardige in deze christelijke traditie van een verenigd Europa, eerste die daar benoemingswaardig is, is natuurlijk Karel de Vijfde. Karel de Vijfde heeft wel degelijk een groot gebied veroverd. Die heeft zelfs een groot gedeelte van het Saksische Rijk, later Pruisisch Rijk, weten te veroveren. Dus die had Duitsland met z'n alle kleine koninkrijkjes, had Nederland, had Luxemburg, had België. En zelfs op het Franse Rijk had hij wat veroverd. En dat was het kleine stukje Noord-Frankrijk, waar bijvoorbeeld Lille onder valt. Dat was allemaal Karel de Vijfde. Daarnaast had hij natuurlijk gewoon Oostenrijk en Hongarije en Italië, Spanje. Dit was dus een hele grote. Hij heeft het Franse Rijk weten te veroveren. En zijn, met name zijn, zijn moeder had al in feite het Spanje, of tenminste, grootmoeder had Spanje al veroverd en verchristelijkt. Want het Moorse Rijk viel toen die tijd uiteen. Met name Spanje toen op een gegeven moment bij het Habsburgse Rijk werd getrokken. Habsburgse Rijk was dus heel groot. Nou, hoe deden ze dat? En Karel de Grote heeft dat helemaal gedaan. Door heel veel hun kinderen en met name de dochters te laten trouwen met anderen. En op die manier uiteindelijk gebieden te veroveren of bij het eronder te laten zijn. Nou, had Karel de Grote natuurlijk wel heel veel hertogdommetjes. In Duitsland waren het allemaal kleine koninkrijkjes. Maar die vielen wel allemaal onder hem. En hij is dan ook door diezelfde paus in traditie gekroond als keizer. Iets wat zijn zoon, Philips de Schone, nooit is. Die heeft het nooit gekregen. Dat heeft een andere reden, gaan we zo meteen op. Maar in feite was er dus weer een soort Verenigd Europa, alleen daar hoorde dan Frankrijk niet bij. Want wie zat er op dat moment in Frankrijk? Daar kwam de welbekende zonnekoning Lodewijk de XIV. Lodewijk de XIV was een koning die in feite een heel groot succesvolle koning was, die nogal van het hoe noem je dat, van de luxe was en dergelijke. Het is allemaal waar, maar het was niet een succesvolle koning als het gaat om het veroveren van gebieden. Hij heeft zijn rijk niet echt veel groter weten te maken. Maar ja, dat kwam natuurlijk omdat hij ook voortdurend in oorlog was met name Karel de Grote. Of Karel de Vijfde, mijn excuses daarvoor, Karel de Vijfde. En Karel de Vijfde was nou eenmaal in dat opzicht een heel stuk sterker. Bovendien stond de paus volledig achter wat Karel de Vijfde deed. Want Karel de Vijfde was een zeer godsdienstig man. En die eiste van al zijn onderdanen en alle hertogen en wat dan ook, dat zij ook christelijk zouden zijn / blijven. Nou, dit is dus een tweede koning, later keizer, in Europa, die dus eigenlijk de rijken wist te verenigen, behalve dan het Franse Rijk. Dat was het enige stuk wat er niet bij kwam. Maar ja, je had het nu wel over Frankrijk, Italië, Spanje. Of nee, je had het dus niet over Frankrijk. Je had het dus over Spanje, Italië, Portugal. Moet ik even niet vergeten, want die hoorden er ook bij. Portugal, Oostenrijk, Hongarije, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg. Dat viel allemaal onder Karel de Vijfde. En daar werd allemaal de christelijke godsdienst als hoofdgodsdienst gezien. En iedereen moest zich daaronder aan onderwerpen. Nou, kreeg Karel de Vijfde wel natuurlijk als eerste, met name, je had wel al wat gehad, maar met eerste met een grote verandering te maken binnen het christelijke geloof. Dat had ook een beetje te maken met dat je tussendoor even opeens twee pauzen kreeg. Eentje in Frankrijk en eentje in Italië. Dat was doordat, in feite Lodewijk XIV zei... Alleen de pauselijke regels gelden niet voor Frankrijk. Daar behalve als ik ze ook onderteken. Dat was zijn... zogenaamde goddelijke inspiratie. De zonnekoning noemde hij zichzelf al. Hij vond dat hij net gelijk stond. Want hij was toch door God gezonden om koning te zijn. Daar was wat misgedoe binnen de kerk, binnen de... En dat was al eerder geweest, want we hebben ook een periode gehad dat er drie pauzen zijn geweest. Daar gaan we later misschien nog wel een keertje ooit iets over doen. Misschien moeten we daar een andere special aan wijten. In feite had je wel dus Karel V en die was vanuit de christelijke en ook christelijke traditie... maakte die Europa tot één, exclusief Frankrijk. Weer was er dus een christelijke traditie, of christelijk koning / later keizer, want hij werd tot keizer gekroond door de paus, dat Europa maakte. Maar je kreeg wel binnen de christelijke kerk toen op een gegeven moment Luther opkwam in Duitsland. Zoals al eerder bij de eerste christelijke koning en de eerste christelijke Franse keizer was, waren het met name de Duitsers, Saksen, degene die lastig waren hierin. Daar kreeg je steeds meer protest ten opzichte van Karel de Vijfde. En dat had zogenaamd te maken met het Luthers worden. Maar heel eerlijk, het kwam deze kleine koninkrijkjes, hertogdommetjes in Duitsland gewoon heel goed uit dat zij een... een aanleiding hadden om tegen de Romeins, tegen de paus in te gaan. En een aanleiding hadden om tegen Karel de Vijfde in te gaan. Waar hierdoor verviel, op een gegeven moment werd Duitsland natuurlijk een beetje opgegeven. Zeker toen de zoon van Karel de Vijfde opkwam. Philips de Schone. En toen kreeg je inmiddels ook Calvijn. En Calvijn heeft ook, heel eerlijk, voor gezorgd dat bijvoorbeeld de Nederlanden weggingen. Maar dat was ook onder het mom van vrijheid van godsdienst. Maar het had helemaal niet zoveel met vrijheid van godsdienst te maken. Heel eerlijk, tenminste niet vanuit de Nederlandse adel en de Duitse adel. Het had gewoon ordinair met geld te maken. Want wat wilde Philips de Schone invoeren in heel Europa, althans in zijn Europa? Een heel simpel, een gelijkheid aan belastingen. Overal moesten ze evenveel belasting gaan afdragen aan hem, aan de Habsburgse koning, die op dat moment alleen in Madrid zat. Dus in Spanje, vanuit Spanje vooral regeren. Philips de Schone, wij kijken in Nederland eraan als een verschrikkelijke koning, et cetera. Heel eerlijk, als wij de werkelijke geschiedenis nemen, was het een zeer moderne koning, die eigenlijk redelijk goed was voor zijn bevolking. Echter, hij was natuurlijk met name door zijn tantes opgevoed en die waren zwaar en zwaar christelijk. En die zware, zware christelijke, nog erger als dat zijn vader was, Karel de Vijfde. Daarom waren ze zo aan de paus verbonden en aan het katholieke geloof, dat zij het Lutherse en dergelijke ook echt zagen als iets van mensen die komen in de hel. En wij moeten dat uitbannen. Was er natuurlijk binnen de katholieke kerk heel veel, dat moet ik wel meteen zeggen, dat blijkbaar is dat ook een christelijke traditie. Heel veel corruptie binnen de kerk zelf. Daar had Philips de Schone zelf natuurlijk niet zoveel mee te maken. Dat was iets wat vanuit de paus, slash de kardinalen en de geestelijke werd gedaan. En waar de gewone bevolking met name heel veel last van had. Waardoor zij ook sneller het Calvinisme en het Lutherse gingen. Eigenlijk de protestants gingen worden. Omdat ze daar als gewone bevolking meer aan hadden, meer uitkregen, meer zelf mochten regelen. Bovendien, hun hertog of hun koning, een kleine koning of dergelijke, was dat ook. En nu zien we voor het eerst in deze periode, onder Philips de Schone / Karel de Vijfde, zien we voor het eerst echt meer landen ontstaan. Kijk, je had wel de Nederlanden of de Nederlandse provinciën. Maar dat werd nog steeds gezien als één onderdeel van het Habsburgse Rijk. De Nederlanden, of tenminste de zeven verenigde provinciën, dat werd als eerste, het was niet echt een land, maar in principe functioneerde het wel als een land. En je had natuurlijk Frankrijk en je had natuurlijk Engeland. Dan hebben we het over Elisabeth tijdens Philips de Schone, die ook al protestant was, omdat haar vader, Hendrik de Achtste, en dat was dan weer puur uit gemakzucht, want dan kon hij gewoon scheiden. En hoefde ze zich niet aan de paus te houden, et cetera, et cetera. Dus puur opportunisme. De meeste hertogdommen en de meeste oorlog die er toen was met Philips de Schone of zelfs met zijn vader al, had puur te maken met geld, belastingen en dat de adel hun macht zagen verdwijnen als er één geheel zou ontstaan. Terwijl deze koningen / keizer, Philips de Schone als koning, Spaanse koning, en Karel de Vijfde als, keizer, mijn excuses voor mijn gehaper. Ik moest even op het verkeer ook letten tussendoor, dus daarom dan moet ik nadenken, et cetera, tegelijk. Dat wordt wat lastig. Goed, terug. Deze wilde dus ook een verenigd Europa met dezelfde regels voor iedereen binnen Europa. Binnen Spanje, Italië, klein stukje Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Duitsland en de Nederlanden, waaronder België en Luxemburg dan eigenlijk oorspronkelijk ook vielen. Daar wilden ze één regels van maken. Dus dat was een Europese traditie, een verenigd Europa onder één christelijk geloof. Nou, nu even terug naar mijn beginpunt. Als je nagaat, en nou heb ik er maar drie opgenoemd, want in feite Napoleon was ook christelijk. Deed minder met het geloof, maar was ook christelijk. Dus Napoleon is er ook eentje geweest die dit nog eens heeft gedaan. Een rijk proberen te maken onder één godsdienst. Het gaat er een beetje om dat als wij kijken naar de keizers, de koningen, kijken naar de geschiedenis, dan hebben zij vooral uit christelijke overwegingen en het verspreiden van het christendom en ook het gelijk maken voor, van alle landen en dat de regels voor alle gebieden binnen het Rijk hetzelfde zouden zijn. Dus eigenlijk één Europa hebben zij onder dat mum hebben zij altijd een verenigd Europa gecreëerd met het christendom in de hand. Dus het is een christelijke traditie. En als we dan teruggaan naar de PVV en het Forum voor Democratie, die allebei willen dat we uit Europa stappen. Dat we soeverein blijven. Dat we geen regeltjes willen volgen die vanuit Europa vandaan komen. Omdat, dat moeten we toch zelf bepalen. Terwijl het veel gunstiger is om deze regeltjes wel te volgen. En dat de geschiedenis zelfs aantoont dat in die rijken toen die tijd heel vaak heel goed ging. voor de gewone bevolking, dan hoop ik dat u als luisteraar en of kijker van deze special een beetje inziet dat een hedendaags verenigd Europa eigenlijk heel goed zou zijn. Nou, wat ik er vooral mee wil zeggen is dat als zij lopen te schermen met ja, Nederland is toch een joods-christelijke traditie en daar zouden we, dat moet behouden worden, dan hoop ik dat u inziet dat dit eigenlijk een grote bullshit is als zij dit roepen. Natuurlijk, we hebben een christelijke, joods-christelijke traditie in Nederland, maar één van die joods-christelijke of vooral christelijke tradities in Nederland ook, is een verenigd Europa. Want we hebben tot eigenlijk de 7 provincie altijd behoord tot een rijk wat eigenlijk bestond als een als één verenigd Europa. Het heette dan het Habsburgse Rijk of het heette het Franse Rijk. Maar dat was alles. Goed, dat was deze special voor vandaag. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Laat me reacties weten. Dat kan via ochtendwandeling@torenent.nl of via mijn website www.torenent.nl. En dan ben ik er morgen weer gewoon met een gewone aflevering van de Ochtendwandeling. Ik hoop dat u het luistert en nou ja, binnenkort komt er weer een nieuwe special. Tot de volgende keer.